There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ik heb 3 vragen voor jou en ik zou het heel leuk vinden als je die kan aanvullen.
Oké.
Okay. Yes?
Ja.
Ik schaamde me voor het laatst toen...
Ik praatte over seks in mijn nieuwe video.
Echt?
Ja.
Oké, okay, gaan we zo meteen over hebben. Ik wilde het heel graag van jou weten, omdat het lijkt of jij je echt nergens voor schaamt.
Ja.
Echt niks.
Dat hoor ik vaker.
Oké. Okay. Ja. Vat jouw 2020 samen in 3 woorden.
Oeh. Depressie, geluk, herontdekking.
Bam. De gekste roddel over mij is...
Dat mijn vriend homo is en ik lesbisch en dat we elkaars baard zijn.
Klinkt heel... Klinkt als een hele leuke relatie.
Ja, heel gezellig. We houden het zo al 7 met elkaar. Ja.
Hallo allemaal.
Ik ben jou met elkaar.
Oh, wacht. Sorry. Ik had de
ik raakte helemaal door de war van de muziek. Wat gebeurt er allemaal?
Misschien moet... Ik ben zo gewend aan dat ik de leader instart. Dat ik jou even moet... Ik ga dit opnieuw doen, want dit is niet jouw schuld. Ik ga even de leader instarten. Ja, en dan pakken we hem daarna weer op. Dat is mijn schuld. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Oké, daar gaan we. In 2009 verbond ze haar passie voor schrijven en beauty aan elkaar in haar beautyblog. En dat was een match made in heaven. Ze begon met influencer voor het influencer was. En werd al snel een van de meest succesvolle Nederlandse beautyblogs. Ze is huge op Instagram en YouTube, waar ze entertaint en mensen wakker schudt. Want ze gaat geen onderwerp uit de weg. En dat maakt me extra enthousiast dat ze er vandaag is. Het is Vera Camilla!
Wow, wat een introductie.
Woep, 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 woep.
Yes. Je spreekt me nou goed uit. Daar ben ik ook van onder de indruk.
En ik ben daar ook van onder de indruk. Want ik las het op je website dat ik het altijd al verkeerd heb uitgesproken.
Ja, maar iedereen doet dat. Dat staat er ook bij.
Ja, gewoon, precies.
Je zegt waarschijnlijk Camilla of weet je wel, dat doe je toch wel.
Maar het is Camilla.
Ja.
Vera Camilla.
Ja, dankjewel.
Ik wilde heel graag rondom de kerst iets bijzonders doen. En als jij niet ziet dat dit een kerstthema-uitzending is... dan of luistert op Spotify of Apple Podcast... dan moet je echt even naar YouTube gaan. Want ik ben all out gegaan met fantastische regenboogkleurige hele...
Ja, het is prachtig.
Twisted.
Glitters.
Nou, die mensen die denken dat ik een soort uilen-fetish heb. Want er hangen hier allemaal kleuren uilen. Ja. Maar ik wilde graag een kerstuitzending maken voor jullie... Waarom? Ik hou van kerst. Kerst is gewoon... December is mijn maand. Ja. En ik dacht... De hele maand december wordt in kerstsfeer. En ik wil overal op YouTube en in de podcast... gaat allemaal kerst, kerst, kerst.
Ja.
Maar toen dacht ik... Ja, Gwen, je bent inmiddels in dit jaar... wel een beetje een andere route ingeslagen. Je kan niet in één keer met mensen... je favoriete kerstfilms gaan delen... of laten zien hoe je een kerstbalk in elkaar knutselt. Ik kan niet in één keer gaan zeggen... hier is een DIY sneeuwpop bouwen of zo.
Ja.
Dus ik dacht, hoe kan ik nou in met z'n allen thema... en Turbo Gwen thema een kerstsfeertje inbouwen? Toen dacht ik, kerst is bijzonder. Het wordt een special. Het gaat over mental health. Dat wil ik heel graag. Ik wil gewoon dieper ingaan op mentale issues. Want daar zit zo'n taboe nog steeds op. Waarom ga je naar de dokter, heb je een gebroken arm... en dan krijg je een bos bloemen van je baas?
Ja.
Maar als je niet lekker in je vel zit... dan moet je dat eigenlijk een beetje voor jezelf houden... en durf je er nog niet echt over te hebben. Nou, ik zeg niet dat jullie daar allemaal massaal over moeten gaan hebben in één keer. Maar ik denk wel dat het aan ons is om het taboe te doorbreken.
Ja.
En ik dacht, oké, special, mental health. wie kan ik daarvoor uitnodigen? Met wie wil ik dat doen? En het enige waar ik aan kon denken, dat ben jij, Vera.
Wow,
want ja. Ik zag jou al de hele tijd voorbij komen. Ik zag jou vorig jaar voorbij komen met je burn-out.
Ja.
Dit jaar zag ik ook nog dat het wat stiller was, maar dat je wat meer actief werd. Dat je over je depressie praatte. En toen dacht ik, ja, de enige waar ik dit mee kan doen, dat ben jij. Dus ik heb jou gebeld.
Ja.
Ik zei, luister, ik wil heel graag een collab gaan opnemen. En ik wil met jou gaan praten. En tada!
Yes.
Je bent hier.
Hier ben ik.
Ja, dus dit is wat we gaan doen. Je bent de gast in de podcast. En ook op YouTube. Dus je gaat ook in Turbo Gwen komen. Ja. Je gaat mee tips geven.
Ja.
En zo knallen we lekker het jaar uit. Helemaal in met z'n allen stijl. Een Turbo Gwen stijl. Met een topgast. Dus ik vind het zo fijn.
Nou, dankjewel. Ik voel me heel erg gevleid.
Ja, maar dit is, weet je, het is in het hele online landschap. Best wel bijzonder als je mensen ziet die zo authentiek en open zijn, terwijl ze zo'n grote achterban hebben.
Ja.
En ik zie dat jij dat al zo lang doet en daar ook steeds sterker in wordt. En taboes zijn er om doorbroken te worden. En dat doe je door erover te praten, dingen ja. bespreekbaar maken. Gewoon ja. erover praten. En dan niet per se met als doel dat iedereen de straat op komt en zegt, yo, ik heb een kutdag en ik voel me depressief. Maar meer van, hey, weet je, we hebben er allemaal last van. Ja. En maken ons ook allemaal wel een beetje schuldig, denk ik, aan een mooi plaatje neerzetten. En dat is het ook. Voordat ik ben al heel lang aan het lullen, maar ik wil jou uitnodigen. En terwijl ik deze aflevering aan het voorbereiden was, besefte ik me ook dat ik ook nog steeds niet 100% alles vertel.
Ja.
Want, oh ja, ik ben daar op die en die manier mee omgegaan. Ik voelde me kut, maar dan heb ik een oplossing. Terwijl het is soms nog steeds ook kut.
Ja, ja, tuurlijk.
Je gaat daar soms aan voorbij.
Ja.
Waardoor ik heel vaak berichtjes van mensen krijg van, maar en hoe doe je dat dan? En alsof het altijd maar goed gaat. Maar het gaat nog steeds gewoon met regelmaat ook gewoon kut.
Ja.
En hoe meer we daarover praten, hoe normaler het wordt,
ja.
hoe minder mensen zich alleen voelen.
Ja.
Dus het is kerst. Fuck yes. We hebben allemaal issues. Fuck yes. En daar gaan we vandaag samen gezellig. Over praten.
Ja.
Ik wil even helemaal terug naar het begin.
Oh ja.
Helemaal terug naar het begin van je carrière eigenlijk.
Ja.
Want je bent begonnen met een blog.
Ja.
Hoe is dat ontstaan?
Dat is ontstaan doordat ik me niet uitgedaagd voelde bij de studie die ik volgde. Of ik deed mbo, ik was grafisch ontwerpen aan het studeren.
Ja.
Maar ik miste heel erg het schrijven. En ik merkte op middelbare school, waar ik heel slecht was en heel veel dingen dat ik wel goed was, of dat ik er aanleg voor had om te schrijven. En voor taal had ik aanleg. En mijn docenten toen stimuleerden dat al wel, maar ik had er toen nog niet heel erg veel mee.
Ja.
En toen ik op die opleiding zat en ik voelde me helemaal niet uitgedaagd, en ook daar kreeg ik bijvoorbeeld Nederlandse les, maar het niveau was zo laag, dat ik dacht van, weet je wat, als ik een blog begin, dan kan ik zelf schrijven. En ik merk gewoon dat als ik dingen doe, aldoende leer ik. Ik leer veel meer in de praktijk dan uit een boek. En ik vond make-up gewoon toen te gek. Ik ontdekte dat toen net. En ik had een 88 kleuren oogschaduwpalet. En ik bestelde kwasten uit Amerika. En ik had zoiets van, ja, ik kan er gewoon over vertellen. En ik dacht ook van, als ik het op een persoonlijke manier doe, dan denk ik dat het heel erg leuk kan zijn. Dat er iets ja is wat het nog niet is.
Welk jaar was dit?
Ja, 2009 dus. Ja.
2009!
Ja. Bizar, ja. Als ik nu ook zeg, denk ik, wow, het was inderdaad 2009. Zo lang geleden alweer, ja.
En dat begon als hobby.
Ja.
Of het uitbouwen van je
ja,
hobby.
Absoluut. Ja, het was, ik had gewoon een web-streepje log.nl. Makeupalicious.weblog.nl.
Wat vet.
En het was gewoon grijs met paars. Heel lelijk. En op een gegeven moment, toen een half jaar, dacht ik, nou, ik ga een eigen domein kopen. Maar het was echt totaal niet dat ik ook maar een idee had dat ik hier ooit geld mee zou kunnen gaan verdienen.
Oh,
dus
zeker.
Het was puur mijn hobby.
En dit was echt de tijd voor influencers.
Ja.
Voordat YouTube booming was.
Ja.
Voordat je geld kon verdienen hiermee.
Ja.
Voordat dat een big business was.
Ja, absoluut.
En jij volgde je hart. Je ging hierover praten. En wat gebeurde er toen?
Nog niet zoveel.
Nee?
Nee.
Hoe lang bleef het stil?
Nou, kijk, weet je wat het was? In mijn ervaring voelde het wel alsof er heel veel gebeurde. Dus met elke bezoeker sprong ik een gat in de lucht. Weet je, het groeide nog heel langzaam. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment 1500 views had in een week. En ik dacht, wauw, 1500 views in een week. Ja. Dus ik was wel heel erg enthousiast. En ik was ook heel erg naïef om te geloven dat het wat kon worden. En ik denk dat dat...
Hoezo naïef?
Nou ja, kijk, als ik nu zou denken, als ik nu een blog start met 1500 views,
ja,
ja, dan denk ik dat ik er snel mee stop, omdat ik denk, ja, dat is helemaal niks.
Iedereen begint.
Maar iedereen begint ergens. Ja. Maar toch zie je dat veel mensen afhaken, omdat ze dat geloof in zichzelf niet hebben.
Ja.
En ik had het geloof in mezelf wel en ik vond het ontzettend leuk.
Ja.
Dus langzaam maar gestaag groeide ik door. En op een gegeven moment met mijn blog gestopt. Hoewel het eigenlijk nog maar 2 jaar geleden is dat ik eindelijk die knoop durfde door te hakken.
Ja.
En me helemaal gaan focussen op YouTube en op Instagram. Waar ik dus 7 jaar geleden eigenlijk, toen ik verhuisde naar Amsterdam, mijn inkomen echt uithaalde. En sindsdien gaat dat heel goed. Ja.
Vertel eventjes hoeveel volgers je hebt. Dat is gewoon leuk.
Ik voel me echt, mijn vader is echt zo iemand die altijd ongegeneerd over mij opschept.
Ja, dat wil ik nu even.
In gelegenheden en dan zegt, hoeveel volgers heb je ook alweer, Veer? Nou, volgens mij heb ik...
En dan moet je het doen, dat is dus kut. Ja, ik snap wat jij bedoelt. Jij weet waarschijnlijk exact hoeveel volgers je hebt. Ja. Maar dan kan je niet zeggen dat mensen mij, hoeveel volgers heb je op Instagram? En dan, als je dan zegt, 219.000. Ja. Dan zeg ik dus, ja, om de 210.
Weet het niet precies. Ja. Nou, ik heb er nu op Instagram 215.000.
Ja.
En op YouTube moet ik wel zeggen dat het heel erg nog schommelt. Dus volgens mij heb ik er nu iets van 278.000.
Oh my god, ja. Insane. En wat ik zo tof vind, is dat je echt een ontwikkeling hebt doorgemaakt. Dat je heel hard gaat op make-up. Dat je passie is.
Ja.
Maar dat je ook alles bespreekbaar maakt.
Ja.
Wat zijn je favoriete thema's? Want ik zie alles voorbij komen. En het is ook super in your face. Dat vind ik heel leuk.
Ja.
Menstruatieondergoed. Bam! Fucking vet.
Ja. Ja, dat vind ik gewoon. Ik hou erg van die directheid. Ik ga er niet moeilijk over
doen. Maar was dat altijd dan? Was dat ook in het begin zo?
Nou, ik moet zeggen, ik heb altijd over make-up geschreven, over beauty. Maar ik, ook omdat ik gewoon de druk voelde van 2 keer per dag een blog schrijven.
Twee keer per dag?
Ja.
Hè? Maar je studeerde ook. Intens.
Ja, nou, op een gegeven moment niet meer. Maar alsnog is het veel.
2 keer per dag een blog schrijven?
En dan ook met al die foto's erbij en het looks maken en... Maar dat was gewoon, dat was echt de beautyblog. Dat was de norm. Dat deed je gewoon. En anders was je niet goed genoeg. Maar dus daarom, doordat ik 2 keer per dag die druk voelde dat ik iets moest schrijven, wijk ik ook wat vaker af naar iets anders. Naar iets persoonlijkers. Of ik merkte altijd wel dat de onderwerpen waar een beetje taboe op ligt, dat me heel erg trok.
Ja.
En ik vond het spannend, want als ik op de middelbare school eens een keer iets vertelde over, nou, weet ik veel, over menstruatie, om maar wat te noemen, dan kon daar heel lachelijk... Dan kon daar heel erg lacherig op gereageerd worden.
Ja.
Maar toen had ik een keer bijvoorbeeld geschreven over schaamhaar scheren. Ik noem maar wat. Wow. En dat vond iedereen te gek. En ik kreeg daar zoveel reacties op. Dus dat je 1 keer iets probeert, heel voorzichtig. En dat je dan denkt van, wow, die respons is zo goed. En dat ik dacht van, ja, dit is wat ik echt cool vind. Om juist te praten over de onderwerpen waar niemand over praat.
Ja, maar dat is dus grappig, want ik ben heel erg open. Maar die onderwerpen die jij aanzoekt, dan denk ik van, oeh.
Ja.
Dus jij zit echt in een, ik weet niet of dat dan... Ik denk dat jij in een hele vrouwelijke intieme laag zit.
Ja.
Is dat zo? Dat jij... Ik vind dat fascinerend. Want net als schaamhaar scheren, ja, daar heb je mij nog nooit over gehoord.
Ja.
En dat ik denk, ik praat overal makkelijk. Maar het is grappig, want dat triggert me wel heel erg.
Ja.
Jij ging dus beauty en make-up mixen met persoonlijke verhalen.
Ja.
En jouw carrière ging, weet je, als een trein. Als je daarvan als een buitenstaander naar kijkt, dan is het de droom. Veel volgers. Ik denk dat ik mijn doel voor 2021, dat ik graag een andere term voor influencer wil vinden.
Alsjeblieft.
Ja, maar je bent gewoon, je bent gewoon een zakenvrouw en dat en je bent gewoon aan het knallen. En op een gegeven moment merkte je, er gaat iets niet helemaal lekker.
Ja.
Kan je nog een beetje de eerste signalen bedenken dat je dacht, het gaat even niet goed?
Ja.
En welk jaar was dat?
Ja, eind 2019. Dus eigenlijk rond deze tijd was dat. Eind november was het dan.
Oh, dat voel je dan, hè?
Ja.
Dan hangt het echt in de lucht, hè? Ja,
Dat ik heel erg duizelig was. En continu. Dus ik dacht, wat is hier aan de hand? Ik snapte er helemaal niks van. Omdat ik echt... Je bent wel eens duizelig dat je te snel bent opgestaan uit bed of zo.
Ja.
Weet je wel? Of dat je nog niet gegeten hebt.
Ja.
Maar het bleef maar aanhouden. En ik merkte ook, ik had een keer een afspraak. En ik kon dan een soort van even die knop omzetten en dat doen. Maar op de automatische piloot. En dan daarna was ik kapot. En dan kon ik gewoon op bed liggen. Ik sliep dan niet, maar gewoon puur alleen maar op bed liggen.
Ja.
Maar alsnog, ik had nooit verwacht dat het een burn-out zou zijn. Dus echt heel veel gesprekken met de huisarts en met de praktijkondersteuner en testjes moeten doen om erachter te komen van ja, het is gewoon een dikke, vette burn-out.
En je merkt het dus vooral fysiek?
Ja, fysiek heel erg. Er waren zoveel signalen van mijn lichaam. Uiteindelijk ook toen ik alles opschreef, was het een hele lijst. Ja. Maar zoveel kleine dingetjes, weet je, dat duizelige, daar kun je niet omheen.
Nee.
Maar andere dingen die er ook waren. En ik kon niks meer onthouden, bijvoorbeeld. Dat was ook bizar. Dat ik gewoon drie dingen, dat ik pannenkoek ging bakken, dat ik beslag moest kopen, eieren, melk.
Ja.
En dat ik naar de supermarkt liep en continu weer op mijn lijstje keek van wat moest ik ook weer halen.
Ja.
En dat is echt...
Maar wat dacht je zelf dan? Wat dacht je dat er aan de hand was?
Ja, ik ging gewoon kijken naar hele lichamelijke oorzaken. Of weet je, echt in niet in het mentale. Ik dacht, misschien is er iets mis met mijn evenwichtsorgaan. Op een gegeven moment zei mijn vader, heb je geen vijver?
Oh ja.
Ja.
Dat hebben we bij mij ook gecheckt. Ja. Voor ik hoopte dat het vijver was.
Of Lyme of zo. Weet je, ja. Bloed laten prikken, alles laten checken.
Ja.
En ja, daar komt natuurlijk helemaal niks uit.
Nee.
Nee.
En dan zegt de dokter in één keer, hey Vera, je hebt een burn-out.
Nou, eigenlijk was het zo, ik had mijn vriend ook meegenomen, want ik dacht, ik heb hem echt nodig voor ondersteuning. En we waren een beetje aan het einde van het gesprek en ze had zoiets van, nou, misschien ben je overspannen. En toen zei zij, zorg in ieder geval dat je vroeg genoeg naar bed gaat.
Lekker.
10:30, 11:00. En toen keek ik mijn vriend aan en ja, moest ik toch even lachen. En ik zeg, nou, dat red ik niet hoor. Ik zeg, voor 9:00 ben ik back off en lig ik te slapen. En toen schrok ze daar heel erg van. En toen zei ze van, oh, dit klinkt toch wel heel erg als een burn-out. En ik verwijs je door naar de praktijkondersteuner om daar verder over te praten.
Ja, en hoe voelt dat dan als je zo'n diagnose krijgt, terwijl je het helemaal niet verwacht?
Ja, ik vond het belachelijk.
Ja?
Ja. Ja? En ik dacht ook, weet je, het komt me helemaal niet uit nu. Weet je, het liep als een speer. Ik had campagne na campagne. Ik verdiende geld als water.
Ja.
Dat zat er gewoon echt niet in. En ik vond het ook gewoon heel erg leuk wat ik deed. En ik dacht, als je een burn-out hebt, dan zit je er gewoon helemaal doorheen. Heb je geen plezier meer in je werk. Ik had er zo'n standaard beeld van. En ik had superveel plezier. Kijk, tuurlijk, ik sliep niet. Ik had geen vrije tijd.
Nee.
Ik was altijd aan het werk. Ja. Maar ook, ik vond het zo leuk.
Ja. En je lichaam gaf aan, hey, hallo, halt, stop, noodrem. Maar verder ging alles goed.
Ja. Ja, maar echt, mijn lichaam geeft dingen aan. Dat vind ik alleen maar heel raar en onhandig.
Ja. Ik heb een vraag. Dat is de eerste vraag. Ik heb wel een lekker muziekje onder. Hey, ik ben een gast. Ik luister met zoveel plezier naar de podcast en tegelijkertijd leer ik zoveel. Super bedankt daarvoor. Ik heb geen idee wat een burn-out precies is. Wat is het en wat is het verschil met overspannen zijn? Ja, ik heb het heel vaak met mijn gasten over burn-out. Omdat, nou ja, sowieso hebben mensen vaak een burn-out de laatste tijd. Dus deze vraag is daarop gericht. En ik dacht, nou, dat is goed voor dit gesprek. Weet jij het verschil is tussen overspannen zijn en een burn-out.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Yeah. Nee, want ik ben niet overspannen geweest, dus dat vind ik sowieso logisch. Ja. Het enige wat ik me kan bedenken is dat het misschien een voorstadium is van een burn-out.
Ja, ik heb het opgezocht. Als je te lang roofbouw pleegt op je lichaam en geest, kan je overspannenheid langzaam overgaan in een burn-out. Het is hierbij niet erg duidelijk op welk moment overspannenheid precies ophoudt en wanneer burn-out begint. Het verschil tussen overspannen zijn en een burn-out hebben is dat overspannenheid omkeerbaar is. Ja. Dat betekent dat als je de oorzaak van de stress wegneemt, je snel weer herstelt. Dat geldt niet voor een burn-out. Iemand met een burn-out moet doorgaans een lange tijd stoppen met werken om volledig te herstellen. Je hebt jezelf dan jarenlang overbelast, waardoor je langzaam opgebrand bent. Even opladen, dat lukt dan niet meer. Dus dat is het.
Ja.
En dat vond ik heel interessant toen ik een burn-out had. Toen wilde ik dat heel graag weten.
Ja.
Wat is dit?
Ja.
Vertel me wat dit is. Ben ik dan depressief? Ja. Heb ik een burn-out? Ben ik overspannen?
Ja.
En dan vertel me wat dat allemaal is. En dan kon ik het in een hokje plaatsen. En dan het grootste wat me ook is bijgebleven, het verschil tussen depressief en burn-out. Dat je met overspannen zijn niet meer wil en niet meer kan.
Ja.
En met een burn-out dan kan je niet meer, maar je wil wel nog heel graag. Ja. En dat is bij jou heel erg,
zo,
hè?
Dat was echt wat met mij aan de hand was. Ja, enorm.
Maar hoe is het dan als je dus soort van midden in je carrière staat en alles gaat goed, dan heb je ook nog eens zoveel volgers, hè? Dus het is niet zomaar dat je je baas moet bellen en zegt, gaat niet goed. Maar iedereen kan meekijken. Je hebt misschien toch een verantwoordelijkheidsgevoel ook. Of het gevoel dat je verantwoordelijkheid moet afleggen. En dan moet jij een soort van op pauze gaan, terwijl je eigenlijk helemaal geen zin daarin hebt.
Ja, ik was er ook niet eerlijk over toen ik mijn pauze nam. Want toen wist ik al dat ik een burn-out had. En ik kondigde dat aan op mijn YouTube-kanaal dat ik een pauze zou nemen. Maar ik probeerde heel erg te brengen van, ja, ik word Vera 2.0, wat ik nu ook echt hilarisch vind. Weet je, ik wil even gas terugnemen om weer het beste uit mezelf te kunnen halen. Dus ik bracht het heel erg nep eigenlijk. Omdat ik het doodeng vond.
Waarom?
Om toe te geven. Ja, ik had echt zoiets van, dat kan toch niet nu zo zijn dat ik nu een jaar of zo gewoon er niet meer ben en wat ik dan allemaal kwijt ga raken. En alle merken waarmee ik samenwerk, die gaan afhaken.
Maar je voelde wel die noodzaak ook om echt te stoppen?
Ja, ik kon niet meer. Nee, ik kon niet meer. Ik kon niet meer doorgaan. Nou ja, ik kon misschien nog wel het laatste beetje eruit persen. Maar ik ben echt maar blij dat ik dat niet heb gedaan. Want dan had ik nog veel langer moeten herstellen.
Ja.
Dan nu al die 2 jaar zijn nodig geweest. Ja.
En wat is er terechtgekomen van al die onzekerheid die je toen had? En dat die angsten dat alles weg zou zijn?
Nou, dat viel heel erg mee. Kijk, tuurlijk, ik heb heel lang weinig verdiend. Bijna niks.
Dat is natuurlijk ook, je bent je eigen baas.
Ja. Nou ja, en ik had al geprobeerd een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te leggen, af te nemen. Voor mijn burn-out natuurlijk.
Ja.
Maar dat ging niet vanwege mijn angststoornis. Was ik een te groot risico.
Ja.
En toen zeiden ze van, nou ja, weet je, misschien kan je sparen. En dan is dat een soort van je buffer als er wat gebeurt. En toen dacht ik, oké, prima. Ik had al veel gespaard en ging daar gewoon mee door. Dus dat is echt mijn redding geweest, dat ik gewoon mijn spaarrekening had en dat ik daarop kon teren. En dit was alsnog wel heel spannend, maar dat zat gelukkig allemaal goed, dat ik gespaard had.
Vertel me even wat meer over je angststoornis.
Ja, die is er ook nog.
Ja, want die is er altijd al geweest.
Ja, generaliseerde angststoornis heb ik.
En wat is dat?
Nou, eigenlijk dat ik voor alles een angst kan ontwikkelen. En als ik die angst heb, dan beheerst dat mijn leven. Dusdanig ook dat het me van kan weerhouden bepaalde dingen te doen. Of dat ik echt uit angst ga handelen. Dus dingen ook niet te doen. Dus denk bijvoorbeeld aan het reizen met het OV. Ik ben heel erg bang om mensen te verliezen. Bang voor brand. Ik heb echt zoveel angsten gehad. En nu is het meestal wel onder controle. Maar dat komt ook door medicatie. Want dat was echt wel heftig.
Ja, want kan je me een voorbeeld geven van als je jonger was? Hoe was jij dan toen je klein was?
Toen ik klein was, had ik dat ook al heel erg. Dus ik was bang bijvoorbeeld dat mijn ouders me zouden verlaten in de supermarkt. Dus ik durfde eigenlijk nooit dingen te doen. Ik heb ook echt een tijd gehad dat ik elke nacht meerdere keren uit bed ging om te checken of alle kaarsen en gasfornuis wel uit waren. Of de voordeur wel dicht zat. Ik lag wakker 's nachts omdat ik dacht dat er inbrekers waren. Nou ja,
wow, maar dit alles. Wat heftig. Want ik herken deze angsten in het klein.
Ja.
Maar als die uitvergroot worden, hè?
Ja.
en je leven gaan beheersen.
Ja.
Maar ook al als je heel klein bent.
Ja.
Heeft dat je voor een deel gevormd?
Ja, zeker.
Want als kind, dan weet je, de eerste jaren van je leven, dat is bijna algemeen bekend. Want je wordt gevormd. Je wordt een soort van, je wordt een beetje afgebakken. Hoe je de rest van je leven. Ja, zo denk ik dat altijd. Maar als angst een groot onderdeel zijn van jou als kind zijn, wat heeft dat voor impact gehad?
Ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat ik bang ben voor van alles.
Maar is dat nu niet meer?
Nou ja, nu bijna niet meer. Eindelijk, dus na 28 jaar.
En wanneer kwam je erachter dat dit een ding was? Dat het een soort van, oké, ik ben hier, dit is wel iets wat heftiger is dan bij andere mensen. Want dat weet je volgens mij ook helemaal niet als je jong bent.
Ja, dus op een gegeven moment was het ook in mijn blog dat ik, mijn moeder begon er eigenlijk een keer over, dat ik weet niet meer wat er aan de hand was. Volgens mij was het meer dat ik echt nachtenlang wakker lag, omdat ik dacht dus dat er inbrekers waren. Dus toen was ik een jaar of 18, 19. Dus was ik alsnog heel bang en ook weer het controleren wat ik deed met het gas. En als kind deed ik dat al, maar toen nog steeds. En toen kwam mijn moeder daarmee van, hey, ik heb via een collega een adres gekregen. Zij is gespecialiseerd in angst en fobieën. Misschien is het een keer een idee om daar een keer te gaan praten.
Ja.
En het zit gewoon, mijn moeder wist er ook, ja, was er bewust van, het zit gewoon in de familie.
Ja.
Dus het was niet iets geheel onbekends.
Heeft dit meegespeeld in het krijgen van jouw burn-out?
Ja.
Dit klinkt namelijk echt.
Ja, want het is heel vermoeiend.
Holy shit.
Ja, klopt. Ja.
Dat geloof ik wel.
Ja. En ook in mijn depressie zeker.
Ja. Ja, daar komen we straks ook nog op. We gooien alles open.
Ik snap het.
Ja, we gooien alles open. Maar dan zit je dus midden in zo'n burn-out. Mm. En dan staat alles eventjes on hold. Mm. En hoe zag jouw leven er toen uit? Kan je me meenemen naar, ik wou zeggen het hoogtepunt, maar dat is geen hoogtepunt, dat is het dieptepunt. Voor mensen die zich daar niks bij kunnen voorstellen.
Ja. Nou, ten eerste sliep ik veel, maar ik sliep slecht. Dus ik sliep heel onrustig. En ik was dan vaak alsnog vroeg wakker, maar ik lag wel de hele dag in bed, omdat ik gewoon simpelweg te moe was om naar de koelkast te lopen en drinken te pakken.
Ja.
Dus het was mijn grootste taak was eigenlijk om me te douchen en om te kleden. En mijn vriend was gestopt met werken om mij te kunnen helpen.
Wow.
Ja, omdat ik het gewoon niet kon. En hij probeerde me dan nog elke dag even mee naar buiten te nemen om even een wandelingetje te maken. En dat was het dan.
Oh, maar wat lief.
Ja, heel lief.
Wat
fijn. Ja, heel fijn.
En hoe voelde je je ten opzichte van hem?
Ja, super schuldig.
Zo.
Ja.
Ja. En ik stel je allemaal vragen omdat ik natuurlijk ook een beetje in hetzelfde. Nou, ik heb ook in dat schuitje gezeten. En ik voelde me zo schuldig naar alles en iedereen om me heen die dan maar hun leven moesten aanpassen om mij te helpen.
Ja, dat je zo vaak nee moet zeggen en dat je zo leunt op anderen en zo afhankelijk voelde ik me toen ook. En dat is helemaal niet, het past helemaal niet bij hoe ik ben.
Nee.
Dus dat was, maar gelukkig mijn vriend is echt de allerliefste en ook heel verzorgend van zichzelf. Ja. Dus dat hielp wel, moet ik zeggen. Maar het was echt heel raar en niet fijn.
Nee, en je bent dus heel erg moe.
Ja.
Wat nog meer?
Ja, en ik kon dus niks meer onthouden.
Ja.
Dus dat vond ik heel moeilijk. Ik kon nauwelijks zeg maar goed praten. Dus ik ging ook hele rare andere woorden gebruiken in mijn zinnen. Ik kon niet op woorden komen. Even nadenken. Ja, ik had natuurlijk heel veel lichamelijke klachten. Ja, en ik heb dus nu nog steeds last van mijn hoofd. Dus dat het wat het langste duurt om dat helemaal te herstellen, dat je weer helemaal goed kan nadenken. Wat vind ik nog steeds moeilijk. Daardoor gebruik ik ook vaak verkeerde woorden of kom ik niet lekker uit mijn zinnen, omdat het nog niet helemaal 100% werkt.
Ja.
Maar ik kom bijvoorbeeld ook nauwelijks een boek lezen. Dat is echt gewoon te veel. Je vraagt te veel van je hoofd. Dus eigenlijk alles wat ik in mijn hoofd moest doen, wat ik altijd heel veel deed juist en heel goed in was, dat ging gewoon echt niet. Nee.
En hoe lang heeft dit geduurd?
Nou ja, dus 2 jaar.
Deze situatie?
Ja. Nou ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel beter.
Ja.
En op een gegeven moment ging ik weer mijn werk oppakken. Maar uiteindelijk moest ik toch weer een stapje terug doen, omdat het toch nog, weet je, dat ik twijfel wel een beetje aan de hulp die ik kreeg van een psycholoog, of dat helemaal goed ging. En
waarom?
Ja, omdat zij me heel erg wel aanspoorde om weer mijn werk op te pakken. Maar als ik nu erop kijk, 1,5 jaar geleden, denk ik van, ik was er nog helemaal niet aan toe. Dus dat vond ik wel pittig.
Juist als je het gaat forceren terwijl je nog niet daar bent, maakt het alleen maar erger natuurlijk.
Ja. Ja, en ik wilde ook zo graag.
Ja.
Dus dan doe je dat. Maar ja, als ik er nu op terugkijk, denk ik van nee, dat was nog niet hoe het helemaal hoort te zijn, denk ik.
En hoe is het dan om dan bovenop zoveel volgers te zitten, ja, zulke grote platformen? Ja. Het is zo dichtbij,
ja,
het ligt voor je neus,
ja,
en je kan het gewoon niet.
Ja. Ja, het is zo raar en het voelt ook doodeng. Het enige is gewoon dat toen ik vertelde dat ik een break nam en ook daarna toen ik een beetje op Instagram vertelde van goh, weet je, het is toch een burn-out, dat ik zoveel steun kreeg.
Mm.
En nog steeds. Dus dat geeft me zoveel rust. Dat is echt heel, heel fijn. Dat ik toch merk van wow, het zijn echt mijn volgers of zo. Ze kennen me en ze wachten op me. Dus dat geeft wel rust. Maar alsnog, tuurlijk was het hartstikke spannend. En nog steeds wel dat ik denk van ja, weet je, hoe lang gaat het allemaal nog goed? En blijven ze nog steeds? En ook met wat ik nu upload, vinden ze dan nog wel leuk. Maar ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn, niet meer te geloven in wat ik doe.
Ja.
En zo er een beetje uit te komen.
Ik heb een volgende vraag.
Ja.
Hey Gwen, ik loop al een tijdje op mijn tandvlees. Ik ben opgebrand en moe, en ik kom niet toe aan eruit komen. Hoe begin je daarmee? Nou, dat is een hele korte, krachtige vraag. Hmm. Alle vragen zitten gewoon een beetje in dit thema.
Ja.
Ik ga gewoon met jou in gesprek en dan komt dat antwoord vanzelf wel. Nou ja, dat is eigenlijk precies de situatie waar je nu in zit.
Ja.
Je bent op, je zit in je dieptepunt.
Ja.
En dan, wanneer zijn die eerste stappen daaruit? Hoe klim je uit zo'n dal en begin je weer? En hoe voel je dat het dan wel de juiste tijd is?
Ja. Ja, ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is om te kijken naar de oorzaak. Dus waarom ben je zo moe geworden? En een beetje los te laten ook waarvan je denkt dat het zou moeten komen, maar echt te kijken naar wat het echt is. Dus
ja,
wat ik las over burn-out, toen ik in mijn burn-out kwam, is heel veel stress of geen fijne werkplek. En ik dacht van ja, maar dat past helemaal niet bij mij.
Nee.
Maar het was wel zo dat ik gewoon heel veel werkte.
Ja.
En ik denk dat het soms moeilijk is om dat zelf te kunnen zien, omdat jij erin zit, middenin. Dus om iemand anders dichtbij je te vragen van, weet je, hoe kijk jij daarnaar? Heb jij een idee? Wat zou het kunnen zijn? Wat doe ik te veel? Waarom ben ik moe? Want het kan best wel lastig zijn. Ik vond het ook heel moeilijk. Maar wel om er nu iets mee te gaan doen. Want hoe langer je wacht, hoe groter het probleem wordt.
Want wat waren die antwoorden bij jou? Waar ben jij achtergekomen? Wat deed jij waardoor je in deze situatie bent beland?
Ja, ik was gewoon altijd aan het werk. Dus hoe leuk het allemaal was, het was gewoon wel heel veel.
Ja.
En het moest perfect zijn.
Ja.
Dus ik was super kritisch.
Ja.
En ik zat gewoon de hele dag achter mijn computer. En ik werd boos. Ik merkte ook gewoon, ik werd boos als het niet goed gedaan werd. Dus bijvoorbeeld als Jeffrey dan een foto van mij maakte.
Oh.
Jeffrey is mijn vriend. En het was niet goed. Ik voelde zoveel stress van, ja, maar het moet wel goed zijn. Weet je, die foto moet zoveel likes krijgen.
I feel you.
Ja. Ja, dat zijn allemaal tekenen natuurlijk. Maar dat zag ik toen ook niet.
Maar je hebt natuurlijk ook geen collega's als eigen baas om je heen. En je bent je eigen, your own worst critic is dat, zeg maar. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar je bent zo kritisch op jezelf.
Ja.
Maar het is ook niet zo dat je even een evaluatiegesprek hebt met je baas die zegt, hey, luister, Vera, gaat supergoed allemaal, maar je bent zo kritisch. Dat heb je niet.
Nee.
Het is allemaal, en dan ga je in een soort spiraal, dan wordt het alleen maar erger.
Ja, ja.
Was er nog meer? Dus je werkte heel hard. Je was heel perfectionistisch, kritisch, snel boos.
Ja, en ook bijvoorbeeld dus elke privé situatie. Ik zat toch altijd te kijken naar, zit hier een leuke Instagram foto? Of een leuke story? Of kan ik hier een vlog van maken? Dus ik deed gewoon helemaal niks meer gewoon voor mezelf.
Oh, ik krijg helemaal de stress als ik daar aan denk. Ja, want ik weet wat het is.
Ja, omdat je die druk voelt van, weet je, ik moet altijd posten en die views moeten hoog blijven en ik moet persoonlijk zijn. Dat is natuurlijk ook.
Waar is die lijn?
Ja, en de volgers vinden het juist leuk om je persoonlijke leven te zien. En dat snap ik. Maar het is ook belangrijk dat je dus een persoonlijk leven hebt. En als je dat weer op camera, als je dat weer moet filmen of weer een foto van moet maken, dan is dat niet meer privé, dan is dat niet meer persoonlijk.
Ja.
En dat kan gewoon, ja, in mijn optiek, dat kan gewoon niet. Dus weet je, als je kijkt naar een reality serie, bijvoorbeeld ik kijk graag Keeping Up with the Kardashians. Dan zie ik ook heel duidelijk, heel veel is in scène gezet. Maar gelukkig, want ze kunnen toch niet de hele tijd echt achtervolgd worden door camera's. En dat hun leven hun nee. werk is. Tuurlijk, je wilt het idee hebben dat dat zo is.
Ja.
Maar ik geloof niet dat dat kan.
Nee. En ik denk ook, wat jij zegt, je stond gewoon altijd ja. aan.
Ja.
En niet per se dat mensen dat dan op jouw tijdlijn terugzien.
Mm-hmm.
Maar jij hebt zelf gewoon nooit een scheidingslijn
Klopt.
Getrokken. Jij bent gewoon altijd... En ik denk ook, wat dat dan dus zo cool, maar ook kut is, dat je werk is zo leuk.
Ja.
Dus je wil ook... Het is ook leuk om dat te doen.
Ja.
Maar als jij een hele lange tijd... Nou ja, dat is een kwestie van jaren dan bij jou.
Ja.
Vanaf het moment dat jij 2 blogs per dag bent ja. gaan schrijven, ben jij in jouw privéleven gaan scouten naar
ja.
wat je kan doen, wat je privé kan doen.
Ja, het is echt inderdaad gewoon heel geleidelijk gegaan. Daarom ja. vond ik het ook zo moeilijk om te zien. Weet je, dat ze zeiden van, heb je het afgelopen half jaar meer stress gehad? Ja. Nee, ik doe dit al jaren zo.
Ja, en je bent natuurlijk meteen begonnen als eigen baas.
Ja, ja.
Wauw, natuurlijk. Dus je hebt ook nooit meegemaakt hoe het is om onder een baas te werken die je eventjes vertelt van yo.
Ik heb natuurlijk wel vakken gevuld bij de Albert Heijn.
Ja, dat is natuurlijk
wel. Nou ja, ik heb stage ja. gelopen, 40 uur per week, toen ik nog die opleiding deed.
Ja.
En toen merkte ik, zo is het om onder een baas te werken en ik vind het helemaal niet.
Nee.
Dus ik wilde ook
ja.
mijn eigen baas zijn.
Ja, maar dan maak je dus ook je eigen regels, ja. terwijl je misschien nog helemaal niet ja. weet wat de beste regels zijn.
Klopt.
En dan,
ja.
waar begin je dan met je een privéleven maken?
Ja, nou, ik dus veel duidelijker die scheiding maken tussen wat is privé en wat is werk. Dus ik moest echt inderdaad mezelf aanleren mijn telefoon thuis te laten. En ik heb bijvoorbeeld nu ook een privé en een zakelijke telefoon.
Yay.
Dus dan kan ik hem nog makkelijker thuis laten. En gewoon echt dingen doen, wat vind ik leuk? En als ik dan de gedachte had van, oh, hier kan ik een video van maken van... Dat gaan we dus niet doen. Maar dat is echt totaal nieuw voor mij.
Kan je een voorbeeld
ja,
geven?
Ja. Nou, bijvoorbeeld, ik ging naar de Sephora in Oberhausen.
Oh my god.
Mijn
content hart gaat daar ook harder van kloppen.
Ja, want er zit daar dus een hele grote Sephora. En mijn ouders wonen in Arnhem, dus dat is heel dichtbij. Dus echt, nou, nog niet
Wacht
eens een
uurtje
even. Rijden. Ja.
Oh ja.
Ja.
Oh god.
Ja.
Dit is dus heel dichtbij ja. natuurlijk.
Ja.
Oh, ik dacht altijd dat ik naar Parijs moest voor de Sephora.
Nee, joh. Nee. Maar goed, ja, okay, als ik door zo'n video...
Sorry,
jij geeft niet.
Mensen die denken... Kijk, mensen hebben niet deels van mij dat ik heel hard op make-up en beauty en skincare ga. Maar ik ben echt een skincare junkie. Mm. Altijd als ik op reis ga, dan heb ik 1 dag dat ik dan naar de Sephora ga. En dan ga ik op blogs kijken wat je hier niet kan halen. En dan neem ik alles mee.
Ja.
Ik heb een soort hele muur aan... Shit, dus als jij Sephora zegt, denk ik, maar je gaat daar naartoe. Jij denkt natuurlijk, mijn volgers vinden dit leuk. Dit scoort.
Nou, exact. Ik dacht, dit is heel leuk, want dat kan ik vloggen. Dat is dus privé, persoonlijk. Dan zitten mijn moeder en mijn vriend er ook in. Ik weet dat mijn volgers dat leuk vinden. En het is een geweldige tip, want het zit gewoon in Oberhausen. Dus het is aardig binnen bereik voor een groot deel
ding,
van
ding,
Nederland.
Ding, ja.
Dus ik dacht, nou, te gek, weet je. Dan heb je al die prachtige merken die we hier niet hebben. En toen dacht ik van, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik make-up wil kopen en wil testen. Ook niet omdat ik dat wil gebruiken zakelijk, maar omdat ik gewoon puur uit mezelf als Vera dat leuk vind.
Ja.
Dus, maar dat is echt nog steeds, weet je, ik heb die gedachtes nog steeds van, oeh, leuk voor een video. En dan denk ik van, nee, dit is gewoon even iets...
Maar anders neem je al je eigen genietmomenten weg.
Ja, echt.
Ik merk dat ook met z'n allen mediteren. We hebben een maand lang met een hele grote groep mensen gemediteerd.
Ja, wow.
En dit natuurlijk een deel van mijn business is nu in één keer zelfhulpboeken, video's, podcasts, meditatie. Dat ik in één keer merk dat ieder boek dat ik zit te lezen, dat ik denk, oh, hier kan ik een turbo een video van maken. Ja. Oh. Maar ook altijd al en alles het persoonlijke wat je doet als je ergens naartoe gaat. Maar je moet heel goed scheiden.
Ja.
Er is een verschil tussen aanstaan in je professionele leven...
Ja.
en uitstaan en bijdenken.
Ja.
Je kan niet altijd alert zijn en ready to rumble.
Nou, en ik voelde me dus ook echt zo.
Ja.
Een soort van alsof ik inderdaad altijd aanstond. Alsof ik met mijn ogen open. Dus ik kon ook niet slapen. Ik was continu aan het ratelen in mijn hoofd. Aan het nadenken, ideetjes die ik had, die ik wilde doen. Ik zat overal... Overal zag ik mogelijkheden. Wat ook voordeel is, waar ik ook van profiteer.
Dat is ook dodelijk vermoeiend.
Maar echt, ik moet nu ook echt af en toe tegen mezelf zeggen, 's avonds dan merk ik dat mijn hoofd nog gaat. Dan leg ik mijn telefoon weg. Dan pak ik een boek of ik ga gewoon lekker op de bank zitten. Echt zoiets heel dat je denkt, nu waarschijnlijk al wat saai.
Nee.
Maar dat heb ik zo nodig, want anders lig ik straks weer in bed te stuiteren. En ja, dan kan ik niet slapen. En dan gaat het weer gebeuren. En tweede burn-out, dat gaan we echt niet doen.
Maar als ik jou zo hoor, dat is denk ik het allerbeste advies op de vraag.
Ja.
Kijk naar je leven waardoor je vast bent gelopen. Dus je zit er diep in. Wat zijn nou die eerste stappen?
Ja.
En dat kan niet als je helemaal diep in je burn-out zit. Als jij niet kan, als je te op bent en je kan alleen maar slapen. Dat is niet het moment voor zelfreflectie, volgens mij.
Nee.
Maar als je je wat beter voelt, ga dan met een loop naar je leven kijken. Kijk waar de energie uitgaat, waar er te veel energie uitgaat en waar je energie uithaalt.
Ja.
En bij mij was dat ook. Ik haalde helemaal nergens energie uit. Ik deed helemaal niks leuks om op te laden. Ik was alleen maar aan het werken.
Ja.
En daardoor was ik alleen maar aan het stressen en was ik altijd alleen maar moe.
Ja.
En denk je, oh, precies dat wat jij hebt, heeft iedereen in zijn of haar leven. Waar zitten die knooppunten?
Ja. Ja.
En hoe kan ik dat dan oplossen?
Ja.
Dus jij bent daar nu heel streng in naar jezelf.
Ja. Ja, moet ook wel. En ik moet ook wel zeggen, gelukkig heb ik dan mijn vriend. Die let ook wel heel erg op me.
Oh ja, natuurlijk. En ik gaat dat altijd goed, als hij zei.
Ja.
Ja, want ik heb dan wel, als ik dan mensen in mijn omgeving dat deel. Ja. En dan in de heat of the moment zit ik daar dan helemaal niet op te wachten.
Ja.
Dan denk ik, hou op, hou je mond.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel waar.
Nou ja, ik heb vaak dat ik al gesnauwd heb.
Oké.
Okay. En denk van, oeh. En dan even later zegt hij heel lief iets van, ik denk dat je toch even wat rustig aan moet doen, schatje. Want net was je toch alweer een beetje fel. En dan zeg ik van ja, sorry, je hebt gelijk.
Dat is goede timing wel. Want als dat op een verkeerd moment komt.
Zo, ja. Ja, maar dan heb ik zelf gelukkig al wel dat besef. Dus dan heb ik zelf al, ben ik me van bewust dat ik niet aardig was. Terwijl hij goed bedoeld iets deed. Of dan voel ik me alweer een soort van, dan voel ik de stress in mijn lichaam. En dan voel ik dat ik on edge ben.
Ja.
Dus dat is ook het ding. Dat je gewoon heel goed naar de signalen van je lichaam blijft luisteren. Want dat deed ik dus nooit.
Ja.
En nu ben ik me daar veel bewuster van. En dat voorkomt een hele hoop. En natuurlijk vind ik het niet leuk als hij zegt van, misschien moet je toch wel even rustig aandoen. Of moet je dat niet gaan doen? Of
nee.
Moet je even op de bank gaan zitten en je computer uitdoen?
Ja.
Maar dan weet ik wel van,
wow, wat is dit?
Een boot.
Oh, dit is een boot. Is het een vet.
Is het Sinterklaas?
Is dat dat ding? Het is de pakjesboot van de kerstman. Want het is 22 december.
Die gaat terug naar Spanje. Of hij maakt een omweg.
Ik weet niet wat dit voor stoomhoorn is. Maar we zitten hier lekker aan het ei. En het is een prachtig uitzicht.
Ja.
En wat voor slechte patronen waren er nog meer in je leven die je moest aanpakken?
Even nadenken. Dus, nou ja, ik had dus geen hobby's.
Oké, dit vind ik heel interessant.
Ja, en dat vind ik nog steeds moeilijk, hoor.
Vertel me alles daarover, want dit is same here. Ik heb geprobeerd te diamond painten, maar dat is
ik heb ook,
heb je
dat
ook geprobeerd?
Dingen geprobeerd?
Ja, ik heb nu dus eentje van, nou oké, dit is typisch ik.
Ja.
Ik ging diamond painten, had ik gewoon bij bol.com besteld. Dacht ik, nou, dit is leuk, nu ga ik all out. Heb ik echt eentje van 1x1 besteld. Maar ja, die is veel te groot. Dus ik heb helemaal geen plek daarvoor. Dus ik dat hele ding, dat is 1x1 meter.
Fucking groot.
Het zijn tienduizenden fucking steentjes. en dat ding kan ik het nergens neerleggen, alleen op de grote tafel. En dan denk ik, oh ja, dit is veel te groot. En ik krijg last van mijn nek ervan. Als ik dan te veel, ik weet ook niet, als er diamond paint mensen zijn die mij advies kunnen geven hoe ik geen nekkrampen krijg terwijl ik diamonds aan het plakken ben.
Misschien moet je nog een statief of zo kopen, dat je hem dan.
Ja, maar dan ga je hem niet zo doen.
Oh ja, ik heb het nog nooit gedaan.
Maar dat is dus mijn poging van mijn vriend heeft dat wel en ik niet. En ik heb heel erg veel behoefte aan ontspanning. Want er is niks anders dat ik leuk vind dan mijn werk.
Ja.
Maar dat is geen ontspanning.
Ja.
Jij kwam erachter,
ik heb geen hobby's.
Maar je hebt je werk, dus dat is, je hebt eigenlijk van je hobby je werk gemaakt.
Precies, dat wilde ik dus net zeggen. Ik heb van mijn hobby werk gemaakt. En dat klinkt natuurlijk heel mooi en het is ook heel mooi, maar het is ook heel riskant. Het is ook wel fijn om inderdaad je hobby's te laten zijn, je werk.
Vertel me alles alsjeblieft.
Ja, nou ja, ik moest, weet je, het voelde gewoon echt, mijn burn-out voelde echt een beetje gewoon als een keiharde reset. Dus ik voelde me ook vaak letterlijk als ik over straat liep een kind. Dus dat ervaarde ik gewoon heel erg. En heel veel dingen die me gewoon niet eens meer opvielen, omdat ik gewoon alleen maar in mijn hoofd zat, werden opeens weer duidelijk.
Mm-hmm.
Maar goed, die hobby, ik heb ook van alles geprobeerd. Ik heb kleuren geprobeerd.
Ja.
Nou ja, van alles. En ik vond het.
Ik wil alles horen. Vertel
heel
me.
Moeilijk wat ik allemaal heb gedaan.
Ja, ik vind dat echt leuk.
Ja, in ieder geval, ja, gewoon kleurboeken.
En dat vond je leuk?
Nee.
Nee, ja, ik ook niet. Want ik, als ik dan niet mooi het kleur, vind ik het al niet meer leuk.
Inderdaad. Ja, en ik verviel me gewoon heel snel.
Ja.
Dat is echt mijn valkuil. En toen kwam ik eigenlijk terug op waar het allemaal mee begonnen is. En dat is make-up.
Oh,
en dan gewoon, maar echt alleen voor mezelf. Dus niet, ik maak me nu op omdat ik video opneem. Maar het is vrijdagochtend en ik ben vandaag vrij. En ik ga gewoon lekker zitten. En ik heb alle tijd, ik heb geen deadline. En het hoeft niet voor een Instagram story of wat dan ook. Maar ik ga gewoon lekker nu doen wat ik wil. Ik ga lekker experimenteren. En ik mag de tijd vergeten. Ja, en dat is echt... wat echt mijn hobby is.
Wat leuk. Ja. Oh, wat cool.
Ja.
Daar heb ik helemaal niks aan. Ja, maar ik vind het... Ja. Maar ik dacht echt...
Ja, maar je zegt
nu
wel...
ga ik iets... Je komt met iets en dan kan ik dat dadelijk meteen bestellen. En dan ga ik dat ook proberen.
Ja.
Maar ik ga niet voor de spiegel een beetje in mezelf staan presenteren. Hallo! Het is vrijdagochtend.
Ja.
En dan dat niet...
Maar je bent wel gek op skincare, toch? Dat zeg je
net. Maar, ja, dat, ja, maar dat is...
Maar kan je daar nog iets mee?
Ik heb ook zo'n new face.
Ja.
Ja.
Nou ja, het gaat echt even om dat je dus alleen... Weet je, als je in je badkamer bent, dat je uitgezoomd bent... en dat je alleen met die producten... en dat je lekker je gezicht masseert of een maskertje
maar,
doet.
Maar dan verveel ik me.
Ja.
Ik heb wel dat ik echt heel hard ga op Netflix. Maar in principe is een hele serie op één avond binge. Ja, I did it before.
Ja.
Dat is niet dat het voor je geluk... Tenzij je heel hard hebt gewerkt.
Ja.
Maar bij mij is het balans met werk. En ik weet gewoon even niet echt waar ik mijn energie vandaan haal.
Ja.
Zeg maar, het tankje gaat alleen leeg. Wat ik wel een hele grote openbaring heb gehad... als we toch een beetje aan zelfreflectie gaan doen...
Ja.
Is dat ik dus dacht... een aantal weken geleden... want we zitten nu al eind december... maar we nemen dit begin december op.
Ja.
Ik dacht dus, het was te veel in begin november... Want ik heb nog gewoon alarmbellen die afgaan.
Ja, ik ook.
En die zijn er gelukkig. Dat is heel fijn. Dat is dan een soort fijn cadeau dat je dan krijgt.
Ja.
Dat het echt too much was. Toen had ik jou ook daarvoor gesproken. Toen zei ik, ga vakantie nemen. En daarna ga ik jou bellen. Maar wat dus het probleem was, waar ik dus van geleerd heb... is dat ik voor die vakantie, dus je bent al op.
Ja.
Het is al te veel. Wat je dan moet doen, moet je in één keer werk van 3 weken in 10 dagen stompen.
Ja.
Waardoor ik gewoon... helemaal niet meer echt goed sliep. Want dan kan ik lekker bijkomen. Maar wat er dus nu gebeurde in die week... is dat ik gewoon te kapot was om te bewegen... gezond te eten, niet eens te wandelen. Ik was 10-dubbel kapot.
Ja.
En dat ik uiteindelijk het moment dat ik me weer een beetje oké voelde... alweer moest beginnen.
Ja.
Dus dat was wel dat ik dacht... oh ja, dit is zo'n momentje dat ik denk... je gaat niet vooruit werken. Zorg gewoon voor... harmonie en balans in je dagelijkse leven.
Ja.
Maar een echt ontspanningspunt... sporten is het wel.
Ja.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik maandag voor het eerst... sinds 4 maanden of zo heb gesport.
Ja. Maar dat is natuurlijk ook...
Ja, dat is precies de reden waarom ik dat niet deed. Ja. Omdat ik dacht... ik weet niet hoor, maar als we allemaal met mondkapjes en zo... ik vind het allemaal goed, maar ik ga niet zeg maar... naar, maar ik ben er is een punt dat ik dacht... ik heb echt oprecht liever... Nee, dat kan ik niet eens zeggen. Maar ik dacht wel... hoe erg ik nu lijd onder het niet sporten mentaal... dat ik gewoon echt een soort schim van mezelf ben.
Ja.
En toen ben ik er dus achter gekomen dat... als je te kapot bent om de basics te brengen... dus ik weet dus, oké, gezond eten, sporten... en lief zijn voor jezelf.
En slapen.
En slapen.
Ja.
Die moeten goed zijn. Maar als je te hard werkt, waardoor dat niet meer kan. Dus dan dacht ik, dus ik was heel erg uit balans.
Ja.
En toen merkte ik, een soort van een soort van andere blik daarop. Ik ben helemaal afgeweken van je hobby's. Maar super fijn dat je dus in je zakelijke leven, in je business, dat je hebt ontdekt dat dat gewoon altijd ook nog je hobby is, maar dat je daar een heel ander lichtje op hebt geschenen.
Ja.
Dus dat je dat gewoon weer terug hebt gepakt.
Ja, hoewel ik het ook alweer een beetje denk van, doe ik het wel goed dan? Is dat wel een legitieme hobby?
Als je het, zeker.
Maar het voelt voor mij wel zo.
Dat is toch het allerbelangrijkste.
Maar het is toch een beetje dat ik denk van, kan ik nou gewoon niet serieus één hobby vinden die niet met mijn werk te maken heeft?
Ja, dat we moeten een soort quest doen.
Ja.
Ik heb dus dat ik het heel leuk vind om op bulldogs te passen. Oh ja. Want ik heb vroeger een bulldog gehad en ik ken nu iemand met een puppy. En iemand met een. En die komt dan. En dan heb ik het beste weekend van mijn leven. Maar denk ik, ja, is op een hond passen nou een hobby? Ik denk het niet. En het is ook niet dat het op oproepbasis is. Dus ik kan niet iedere week zeggen. Ik zou het liefst willen dat die honden allebei bij mij woonden.
Maar kan je niet zelf een hond nemen?
Nou, dat is denk ik te veel werk. Ik denk niet dat ik daar dan echt, als het weer dadelijk gewoon helemaal. Dat kan niet. Dat is zielig. Ik ben veel te perfectionistisch daarin.
Ja.
Het moet allemaal goed gaan.
Ja.
Over perfectionistisch gesproken, ben jij, als je jezelf opmaakt, dan ook nog heel perfectionistisch?
Nee, echt. Ik moet zeggen, dat was heel moeilijk om het los te laten. Maar daar heb ik nu echt zoveel meer schijt aan. Dat ik echt denk, ja, tuurlijk ben ik blij als het er mooi uitziet.
Ja.
En denk ik, ik voel me ook goed als ik opgemaakt ben. Dus ik maak me ook dagen niet op. Maar ik voel me goed als ik opgemaakt ben. Dus ik ben blij als ik denk van, wauw, dit is mooi. Maar ik ben ook heel realistisch. Ik ben geen Nikki Tutorials. En dat hoeft ook niet. En daar liggen mijn kwaliteiten niet. Ik vind gewoon dat momentje voor mezelf heerlijk.
Ja.
En ik vind het er mooi uitzien. Het is niet fantastisch, maar ik vind het mooi. En dan ben ik er eigenlijk content mee. Tuurlijk, als mijn eyeliner scheef schiet of zo, dan haal ik hem eraf en doe ik het opnieuw. Maar
dat perfectionisme had je het net wel over. Ja. Eerst, toch? Dat was eerst wel.
Tuurlijk, mega. Maar ook veel meer in, als ik een video maakte, was ik gewoon heel streng op mezelf. En ook wel op hoe ik eruit zag, hoor. Zeker. En maar ook in wat ik vertelde en hoe ik het bewerkte en hoe de views gingen en hoe de reacties waren. En op alle vlakken.
Ja.
Dus dat
en
was.
Hoe verander je dat? Want dat is gewoon iets. Wat zijn je normen en je waarden? Hoe je naar iets kijkt. Dat is de essentie van je hele business en van je hele zijn. Hoe verander je zoiets?
Nou, eigenlijk doordat ik erachter kwam dat mijn kracht helemaal niet ligt in dat alles zo perfect is. Dat mijn kracht juist veel meer ligt in dat ik mezelf ben en dat ik eerlijk ben en dat het niet perfect hoeft te zijn. Aan de ene kant denk ik nu echt van, hoe kan ik dit niet door hebben gehad? Want ik liet altijd al kleine versprekingen in mijn video's, kleine foutjes die ik maakte en mijn volgers vonden dat al te gek. Maar toch voelde ik nog altijd heel erg dat ik me te veel vergeleek met anderen.
Ja.
En terwijl ik juist nu, besef ik me van, wow, er is niemand zoals ik en dat is mijn kracht.
Ja.
Dus dat.
Hoe komt zo'n besefmoment dan? Is dat dan een moment dat je zit te chillen op de bank en je denkt,
nee. Tada. Nou, ik heb dus op een gegeven moment gevraagd op Instagram Stories van, waarom volg jij mij?
Oh my god.
Ja.
Ja, dat zou ik heel spannend vinden.
Ja, vond ik ook. Maar ik was het ook een beetje gewoon kwijt. Dat ik dacht, wie ben ik ook alweer? En wat maak ik ook alweer? En waar sta ik voor? Ik voelde me zo afgestript van alles wat ik altijd deed.
Ja.
Dat ik het gewoon niet meer wist. Dus ja, wat heb ik te verliezen? Ik stel gewoon die vraag.
Ja.
Nou ja, en dat was alleen maar een enorme verme reet. Want het was echt een lofzang. Dat je af en toe een beetje gaat schamen. Gewoon dat je denkt van, nou, het zijn allemaal zulke. Ja, dat is gewoon heel, heel positief. Maar daar komen we juist ook heel erg naar voren. Al stond het er misschien niet zwart op wit. Maar dat ik wel heel duidelijk las van dat ik mezelf ben. Dat ik perfect, niet perfect ben. En dat ik taboes bespreekbaar maak. Weet je, ook met body positivity, waar ik ook over post. Dat vinden heel veel vrouwen. Ik zit natuurlijk in zo'n bubbel van social media, waarin iedereen het zo goed lijkt te doen. En ook body positivity, dat iedereen gewoon foto's zo goed als naakt maakt. Maar mijn volgers zijn heel veel hele normale mensen die gewoon een rustige baan hebben en ergens in een dorp wonen of in een stad, die dit helemaal nog niet gewend zijn.
Ja.
En die vinden dat juist heel stoer. En daar leren ze echt wat van. Dus ik ging veel meer even terug naar het begin inderdaad. En dat is eigenlijk niet heel goed. Misschien dat ik het dan van anderen heb moeten horen. Maar het was wel heel fijn om alles weer even op een rijtje te zien en dan zelf de conclusie te kunnen trekken van, gewoon dat ik ben. En niet omdat mijn content zo prachtig belicht is en de allermooiste ooglooks.
Maar perfectie is toch ook een leugen? Perfect bestaat niet.
Nee, bestaat niet.
Dus ik heb daar een vraag over.
Ja?
Ik begin hier al veel eerder over, maar ik weet dat hier een vraag over is. Ja, got it. Hey Gwen en vast weer een hele leuke gast. Ik heb een probleem. Alles wat ik doe, wil ik perfect doen. Anders doe ik het niet. En ik kom er alleen steeds meer achter dat dit me in de weg zit, want ik doe het dus heel vaak niet. Zijn daar tips en tricks voor? Ik heb echt een keertje bijna dezelfde vraag hierover gehad. Maar dit is echt een probleem wat heel veel mensen hebben. En ik denk, het besef dat je het bent is al heel wat.
Ja.
Ik wist dat heel lang helemaal niet dat ik dat was. Totdat ik ook besefte dat bijvoorbeeld deze hele podcast en Turbo Gwen en alles, dat het maken, dat stelde ik gewoon uit. Dat deed ik gewoon niet. Omdat ik dacht, het moet perfect. En iedereen moet het leuk vinden. En alles moet kloppen. Waardoor je al heel snel al gaat doemdenken.
Ja.
Dan ga je het niet uitvoeren. Maar het ding is, je leert alleen maar en groeit alleen maar door iets te doen.
Ja.
En we hebben het natuurlijk hier heel veel samen over content maken en Instagram en zo. Maar dit geldt voor alles.
Ja.
Voor alles wat je in het leven doet. Als je het niet doet, ga je niet leren, word je niet beter.
Ja.
En het ding is, in het begin is het gewoon niet per se goed. Maar perfect gaat het nooit worden.
Nee, nee. Nee, er is altijd ook, weet je, voor wie moet het perfect zijn?
Ja.
Weet je, laat je dat afhangen van anderen. Dat anderen gaan zeggen van, nou, dit is perfect. Ja. Want dat kan gewoon niet.
Dat is het dus. En dat is een soort loos ding.
Ja.
Als je dat blijft proberen. Wat mijn vriend ooit tegen me zei, was het allerfijnste. Die zei, als jij jezelf trots gaat maken, dan is dat alles. En toen dacht ik, maar wat als er maar 5 mensen kijken? En als het, weet je, dat zat allemaal in mijn hoofd. Maar hij heeft zo gelijk gehad. Want het moment dat ik dingen ging maken voor mezelf, werd het gewoon beter dan wat ik ooit had gemaakt.
Ja.
En dacht ik, ja, maar het is toch voor mij, weet je, ik ga mezelf trots maken. En misschien is het een soort onzichtbare steen naar iets anders. Maar dat mezelf trots maken, dat is echt, ik dacht, wow, dus als ik gewoon, dan is dan de rest boeit geen flikker meer.
Nee. Nee, en perfectionisme remt alleen maar af. En dat voorkomt inderdaad die groei.
Ja.
Maar denk je nog wel eens ook bij jezelf, ik ben trots op mezelf?
Ja, heel vaak.
Ja, dat is zo belangrijk. Dat heb dus, ik spreek het ook gewoon hardop uit.
Ja.
Dat ik denk van, wauw, wat ik nou vandaag heb gedaan.
Ja.
Ik ben trots op mezelf.
Ja.
En dat is zo fijn.
Ja. Maar, maar, 100%.
En ik merk ook, als je iets voor jezelf doet, dan in mijn geval, in ieder geval, ik weet niet of jij dat ook hebt, ik ben daardoor veel minder prestatiegericht.
Ja.
Omdat het inderdaad goed voelt. En ik geloof erin.
En het is ook, als je ziet dat het eigen is, dat heeft ooit iemand tegen me gezegd, de enige wedstrijd die je rent is die met jezelf. Want je kan anderen niet. Met, weet je, iedereen is op een andere plek geboren, andere leeftijd, andere ouders, andere achtergrond, andere toekomst. Dus dat dacht ik, oh ja, want wat diegene maakt, diegene doet in hun leven, ook al zijn we even oud of whatever, die heeft die baan, die heeft die auto, whatever, dat speelt niet. Dus dat vond ik heel geruststellend.
Ja.
En dan met het, als ik mezelf trots heb gemaakt, vind ik het zelf vet.
Ja.
Dus dan gaat het helemaal niet om die uitkomst. Dat heb ik heel erg. Dat was toch wat je vroeg, of niet?
Ja, klopt.
Ja. En dat trots zijn heb ik super vaak.
Ja.
Eigenlijk iedere avond als ik in bed lig en zo, en ik ben dankbaar voor alles, dat ik ook, als je dus jezelf trots gaat maken, ga je zelf groeien.
Ja.
Dus dan zie je al dat ik de eerste keer dat ik deze fucking lampen op ging halen, dacht ik, wat vet. Ik ben gewoon naar zo'n verhuursbedrijf gegaan, wat ik nog nooit had gedaan. En ik heb gewoon dat uitgezocht hoe ik dat moest huren. En daar ben ik gewoon zelf naartoe gereden en heb ik gewoon meegenomen. Want ja, er zijn gewoon heel veel producties die ik doe.
Ja.
Waar het gewoon is, Gwen, jij komt er binnen.
Ja.
En dan, vroeger wilde ik altijd alles doen bij BNN. En ook bij Excite daarvoor. Dan deed ik alles mee opbouwen. En dan was het, Gwen, jij bent presentatrice. Jij focus je op wat jij doet.
Ja.
Want ik wil dat ik gewoon helpen en lief zijn. Maar mijn werk wordt er niet beter op als ik niet. En dat klinkt misschien heel stom. Maar ja, ik moest me gewoon focussen op mezelf. En de rest moest gewoon zijn of haar werk doen.
Ja.
Dus dan word je een beetje zo opgevoed. Totdat ik dan weer zelf dingen ging maken. Echt zelf dingen ging maken begin dit jaar.
Ja.
Dat ik dacht, oh mijn god, dat ik gewoon echt dacht, ja, maar weet je, je denkt in het begin al zoveel. En ik heb natuurlijk wel mensen die mee produceren, maar die ik dan zelf inhuur. En ik heb natuurlijk Jasper. En maar ja, ik dacht heel lang, die stappen die gaan me geen voldoening geven. Totdat je echt gewoon dingen voor jezelf gaat doen. Dat je dingen die je niet eens voor mogelijk houdt. Dat zou bijvoorbeeld voor mensen die luisteren kunnen zijn, gaan solliciteren. Of een lijst opschrijven wat je leuk vindt. Of op YouTube onderzoek gaan doen naar hoe een tuinman zijn werk doet. Want je wil graag tuinier worden.
Ja.
Al die stapjes,
ja,
die zijn zoveel meer waard dan je van tevoren denkt.
Ja.
Dat is heel grappig. Dus daar had ik echt wel, ik heb echt al die kleine bullshit, ik ben vanavond gewoon weer dankbaar dat ik deze lamp heb opgehaald en heb teruggebracht.
Ja, maar echt serieus. En daardoor kom je ook weer juist verder. Ook vanuit dat goede gevoel.
Ja.
Als je vanuit angst of vanuit controle... En ik had ook heel erg zo'n sterk controlegevoel.
Ja.
Daar zit je helemaal niet lekker van in je vel. En het werkt alleen maar averechts.
En noem eens een voorbeeld van dat controle.
Nou ja, ik was alles continu aan het checken. Dus van hoe goed een video bekeken werd... tot of het wel met mijn ouders goed ging. Tot mijn mail. Is die mail op, nou echt op alle vlakken. En het gevoel ook hebben dat je ergens controle over hebt.
Terwijl ik nu zoiets heb van,
dat heb ik helemaal niet.
Is. Ja, ik merk dus als het minder goed gaat... niet zo lekker zit. Dus bijvoorbeeld in die vakantie.
Ja.
Dat ik dan echt heel erg alles ga checken. Ook als ik in bed lig, ga ik ook kijken of het gas...
Ja.
Nog aanstaat of de deur wel op slot is. Of achter mailtjes aan zitten. Waarom heb ik hier nog geen antwoord op? Ja, wat is onrust. Dit? Waarom gaat... En dan ook denken, godver, waar... Terwijl als je lekker zit, dan kan je veel meer denken... Het komt zoals het komt.
Het is echt compleet nieuw voor mij, dit. Ja. Echt dat ik denk, wie ben ik?
Ja.
Dat ik relaxed ben, gewoon.
Ja, maar het is toch ook heel grappig. Als je iets in je leven heel krampachtig vasthoudt... dan kan het niet bloeien en groeien. Nee. Hè? Als je soort van meer spiritueel naar kijkt, zeg maar. Dus als je het loslaat, dan kan het gewoon... En met dan daarbovenop het allesomvattende... als het zo moet zijn...
Ja.
Dan gebeurt het wel.
Ja.
Het komt zoals het komt. Daar geloof ik heilig in.
Ja.
Als dingen zo moeten zijn, dan gebeurt het wel. Je hoeft niet jezelf te forceren perfectionistisch controlfreak te zijn. Ik dacht vroeger dat perfectionistisch zijn en een controlfreak, dat goede eigenschappen.
Ja, dat dacht ik ook. Dat is toch zoiets dat als mensen dan vragen op een sollicitatiegesprek van wat is je negatieve eigenschap? Je zegt, ik ben te perfectionistisch van... weet je, heel slecht. Maar dat is echt niet dumb perfectionisme. Dat is nee.
Sowieso heel veel debiele dingen die op je cv zo... geen 9 tot 5 mentaliteit.
Ja, ja.
Gast, als jij wil dat ik gewoon goed werk... moet je me gewoon 's avonds met rust laten.
Ja. Ja.
Toch? Dat zou het moeten zijn. Dat je denkt dat je baas denkt... Oké, geen 9 tot 5 mentaliteit en een teamplayer. Nou, dat is dan wel handig als je een teamplayer bent. Nee, maar dat soort dingen. Dat je denkt, dat zit er zo ingeslopen...
Ja, terwijl het is juist zo belangrijk dat niet je werk je hele leven overneemt. Omdat je dus geen 9 tot 5 mentaliteit hebt.
Ja.
En dat weet ik ook toen ik stage liep. Dat ik dus inderdaad verwacht werd dat ik dan tot na 5 bleef. Terwijl mijn werk gedaan was.
Ja.
Maar dat was een soort van etiket of hoe het hoorde. En dat ik nu denk, het is juist zo fijn. Ik zet mijn computer uit om 5 uur.
Ja.
En het is klaar.
Ja. Ja, dat is zo goed. Ik heb dus gisteren met mijn agent een nieuw werksysteem bedacht.
Mm-hmm.
Omdat, dus ook zo'n reflectiemoment. Dat is dus wat ik aan mijn burn-out heb overgehouden. Dat ik continu blijf reflecteren en kijken naar mijn leven. Van oké, waarin loop ik vast? Wat kan beter? Nou, er is dus een illusie dat je vooruit kan werken. Want dan nemen we heel veel van deze dingen op. Maar dan is er meer ruimte. Terwijl als er dan dingen komen die ik kan doen die vet zijn.
Ja.
Ja. Dan is er ruimte, dus dan doe je ze zonder dat je het doorhebt, want je agenda is leeg. Dus mijn agent, ik heb een management, manager, agent. Lisa is ook wel een manager.
Heel team.
Zij breedt mijn agenda gewoon. Dus als er plek is en het is vet en dan dit, dat. Dus er is eigenlijk nooit rust. Dus ik zei, kan je mij helpen met hoe kan ik in godsnaam nu het doen? Want ik snap het niet meer, want het is dus ook... Je hebt ook creativiteit nodig. Dat heb je ook, denk ik. En dat heeft denk ik iedereen.
Ja.
Momenten dat je ruimte hebt om na te denken over je werk. Van nou, wat kan er beter? Of je komt op een spontaan idee. Dat is niet dat je zit te beuken achter je laptop met een deadline. Dus ruimte om te ademen. En ik merk dus als ik gewoon de inhoud van alles wat ik zelf maak. Ja, het is niet zo dat ik als een robot achter mijn laptop ga zitten. En dan denk, dit is het interview. Nee, daar heb ik gewoon... ademruimte voor nodig. Dus hebben we een nieuw werksysteem vanaf januari. Vanaf de eerste maandag van januari hebben we iedere maandag... dat ik afspraken buiten de deur en draaidagen buiten de deur. Dinsdag is een content maak en voorbereiddag. Woensdag is een zelfdraai content dag.
Okay.
Donderdag is een afspraken buiten de deur dag. En vrijdag zoveel mogelijk kijken of we dat gewoon een beetje vrij kunnen laten. En ik ben iedere dag bereikbaar tussen 9:30 en 3:00 middags.
Ja. Ja.
Wow, dit was voor mij zo dat ik dacht... Ze zei, want dit stelde zij voor.
Ja.
Toen dacht ik, wow, dit is... Je kan zo met dit soort... Het klinkt heel simpel, maar
Structuur.
Ja, heb jij zo'n structuur?
Ja, ik heb zeker een structuur.
Please, tell me,
Ja, kijk, ik ben van sowieso heel erg... Eigenlijk is mijn valkuil dat ik te veel plan. Ik wil alles plannen. Ik wil weten wat er gebeurt.
Ja.
Ik plan het helemaal strak, haast.
Ja, ja. Maar dus dan, als het dan... Ja. Oh ja, ja, I feel you, dat doe ik ook. Ja.
Dus ik probeer dan nu elke maandag... neem ik een video op voor mijn YouTube-kanaal. Die monteer ik op de dinsdag. En die plan ik dan in voor een van de dagen. Het liefst wanneer Jeffrey, mijn vriend, weer aan het werk is. Zodat het niet live gaat op een dag dat hij vrij is. Want van zijn dagen helpt hij mij ook één dag met werk. Met Instagram-foto's maken. Yeah. Dat soort dingetjes. En één dag zijn we dan vrij samen. Zodat we dus samen ongeveer allebei werken we 4 dagen in de week.
Ja. Yeah.
En dan plan ik die video dus in. Dus bijvoorbeeld donderdag, dan ga ik naar de kapper.
Lekker.
En dat vind ik saai. Ja. En dan plan ik die video in. En
dan kan je lekker de reacties.
Ja, precies. Dus dan probeer ik dat een beetje zo te combineren. En verder dan, als hij dan vrij is op vrijdag, dan ben ik ook vrij, is mijn weekend alvast begonnen.
En op welke percentage van je volle capaciteit zit je nu? Qua herstel van je burn-out?
Hoeveel en ik herstel ben?
Ja, ben jij weer helemaal...
Ja, nou ja, wat ik al zeg, mijn hoofd is nog wel af en toe moeilijk. Dus ja, ik merk dat nog het nadenken en zo nog niet helemaal op zijn oude niveau is. Dus laat ik zeggen 90%. Dus ik ben er al wel bijna, hoor. Het gaat heel goed. Ik heb veel meer energie. En ik kan veel meer werken ook. Maar ik ben ook wel voorzichtig. Want,
ja, dat is het, hè?
Ja, ja, ik wil niet eerst te ver gaan en dan weer gas terug moeten
nemen. Dat had ik zo ook. Dat ik dan dingen deed en dat ik gewoon niet wist hoe die... Want het ding is dus, met te veel doen...
Ja.
Je merkt het niet op het moment. Nee, je merkt het als je rust komt en dan denk je... Oh.
Ja, dus daar let ik ook heel erg op, inderdaad. Als ik dan een dag die rust heb of het weekend heb... van hoe voel ik me dan? Ben ik helemaal kapot?
Ja.
Dan ben ik te hard gegaan afgelopen week. Dus
wat is je grootste les uit je burn-out? En dan gaan we door naar een volgend hoofdstuk.
Ja. Nou ja, dus dat het niet perfect moet zijn, maar gewoon goed genoeg.
Ja. Nice.
Ja.
Hey, dan denk je dat je alles hebt gehad.
Ja.
Dan heb je je hele leven last van angststoornissen.
Ja.
Krijg je bam in één keer een burn-out op je dak.
Mm.
Kom je in één keer in een depressie terecht.
Ja.
Hoe is dit ontstaan? Hoe merkte je dit?
Ja.
Was het anders?
Nou, wat ik dus best wel lastig vond, is dat ik nog niet uit mijn burn-out was toen het kwam. En in het begin van mijn burn-out moest ik op een gegeven moment zo'n vragenlijstje invullen. En nou ja, zo'n beetje alles kruiste ik aan. Behalve dat ik me somber voelde. Of dat ik suïcidale gedachten had. Of weet je,
die vraag is veel confronterend, hè?
Ja. Nou ja, maar ik zat. Ja. Ik voelde me kip lekker op dat ik. Nou ja, ik voelde me niet kip lekker, maar ik was niet somber.
Ja.
En op een gegeven moment, dus ik denk ongeveer een jaar geleden, merkte ik dat er een soort kanteling in kwam. Heel, heel langzaam ging het. Maar dat ik dus eigenlijk niet meer zin had in mijn werk. Dus dat ik helemaal niet meer video's wilde opnemen.
Oh.
Ik wilde helemaal niks doen. Ik wilde gewoon wandelen in het bos, films kijken, lekker eten. En dat is het.
Ja.
Maar toen had ik nog helemaal niet door. Ik dacht meer juist van shit, wat is er aan de hand? Ik vond het toch juist hartstikke leuk. Vind ik het nou toch niet meer leuk? Moet ik dan toch iets anders gaan doen? Met die psycholoog waar ik toen bij liep, had zij ook zoiets van, nou ja, weet je, wat zou je dan willen doen? En dan ging ik nadenken over dingen, maar ik kwam er niet echt uit. En daar liep ik daar dus maar mee. En het werd alleen maar erger en erger en erger.
En wat is erger en erger? Nee, nou ja, mensen, dus ik werd... mee hoe, ja, hoe, wat zijn depressieve gevoelens?
Oké, dus ik was...
De ugly.
Ja, dus zeg maar, mijn vermoeidheid kende ik al van mijn burn-out.
Ja.
Maar die vermoeidheid bleef. En ik bleef ook nog eens heel erg onrustig. Dus ik sliep slecht. En ik merkte gewoon dat ik niks meer leuk vond. Dus dat vond ik ook lastig als ik nadacht over... Oké, wat kan ik doen om te ontspannen? Wat zijn mijn hobby's? Niks. Ik word overal moe van. Ik haal nergens uitdaging uit. Ik word nergens vrolijk van. Nou, ja. Ja, ik was ook angstig. Ja,
zo
maar...
grappig om, als je het hierover hebt,
ja,
hè?
Ja.
Dat je zo... Je vertelt het ook zo mooi en zo helder. En dat heb ik zelf ook altijd. Dat ik gewoon heel helder en zo op zo'n gezellige manier zo kan vertellen... hoe verschrikkelijk kut je voelde.
Ja, ja.
Maar op zo'n moment is het natuurlijk gewoon...
Ja.
Één grote...
Het was echt...
Ellende.
Ja, het was een ellende. Ja. Maar die angsten kende ik nog van altijd.
Ja.
Dus dat, weet je, zorgt niet eens voor dat het dat ik daarvan schrok. Maar ik merkte dat eigenlijk kwam het met
de vraag over het willen van kinderen. En dit is misschien heel random hoor. Maar mijn moeder begon steeds vaker een beetje zo grapjes te maken over... nou ja, als jullie later kinderen hebben. Mm-hmm. En ik zie in mijn omgeving gewoon steeds meer vriendinnen, andere influencers. Die
wij
kinderen.
Zijn daar, ja. Ja. This is the moment.
Precies,
ja.
Ik ga richting de 30. Ik ben eind 20. En inderdaad, het is gewoon, het neemt steeds meer mijn social media over. En ik zou daar gewoon bij kunnen denken van... joh, prima, laat allemaal maar. Ik ben daar nog niet. Maar ik merkte dat eigenlijk zoiets, nou ja, wat vrij klein is, voor mij heel groot werd. En dat het voor mij eigenlijk de kant op ging van dat ik me heel erg bewust was van mijn bagage. Mijn angststoornis waar ik al zo lang mee zat. Mijn burn-out dan. En dat ik me dacht van ja, ik had, ja, dus dit wordt best wel donker, maar ik ga het gewoon zeggen. Had ik wel geboren willen worden.
Wow.
Ja, ik had eigenlijk niet geboren willen worden. Dit leven, dit wil ik zo niet. En dat wil ik een kind ook niet aandoen. Maar ja, weet je, als je ook geen kinderen wil, dat is natuurlijk ook weer... Ja, zeker bij mijn ouders die heel erg van kinderen houden. Het idee van, je bent toch niet zo'n mens of zo'n vrouw of weet je, zo zonder kinderen. Dat ja, hield er toch een heel negatief beeld bij. En dat escaleerde dus gewoon steeds verder. Met dat ik gewoon nog neerslachtiger werd. En niet meer mijn bed uit wilde. En steeds vaker suïcidale gedachten kreeg. Ja. En dit was compleet nieuw voor me. Weet je, angsten kende ik allemaal al. Opgebrand zijn, weet ik. Maar me somber voelen, nee. Ja. Dat is totaal onbekend. En toen ben ik bij een psychiater terechtgekomen. Ja. En... toen heb ik eigenlijk gelijk antidepressiva gekregen. En ik merkte ook dat ik dat heel graag wilde. Ik had er ook met mijn ouders over gehad. Het is iets wat in de familie zit, de depressie. En ja, ik had al zoveel geprobeerd. Dat zeiden mijn ouders ook. Ik had al zoveel therapie gehad. Naar zoveel psychologen was ik geweest. Ook in mijn burn-out weer. Maar ook voor mijn angststoornis, jaren ervoor al. En ja, nog meer therapie. Ik wilde gewoon vooral antidepressiva. Ik wilde me weer goed voelen en ik wilde weer zin hebben in het leven.
Yeah.
Dus toen ben ik die antidepressiva gaan slikken en dat sloeg gelukkig heel goed aan. En dat slik ik nu nog steeds. En nu voel ik me eindelijk weer mezelf. En nu besef ik ook pas dat ik me echt, nou misschien wel 10 tot 15 jaar niet meer zo gevoeld heb. Dus dat is best wel bizar.
Wat goed dat in jouw geval medicijnen dat zo goed uitpakt. En dat je daar ook zo open over praat.
Ja.
Even terug naar wat je zei. De gedachte, had ik wel geboren willen worden?
Ja.
Hoe voelde het toen je die gedachte zelf had? Was dat iets confronterends? Wilde je daar met anderen over praten? Hield je dat voor jezelf? Want het lijkt me zoiets intens.
Ja.
Als dat in één keer in je hoofd opduikt.
Ja, ik schrok ook heel erg ervan. Maar ik merkte dat ik er steeds vaker aan dacht. En ook steeds meer ervan overtuigd was. En dat ik... Ja, ik wilde het natuurlijk eigenlijk met niemand over hebben. Want ik schaamde me heel erg.
Ja.
En ik schaam me niet zo snel zoals je...
Nee, maar daarom vind ik het zo cool dat je het vertelt.
Ja, omdat ik ook... Nee, kijk, nu kan ik er weer nog niet helemaal van een afstandje... maar al wel best wel van een afstandje naar kijken. En dat... Daardoor kan ik er makkelijker over praten. Maar zeg maar, als je me in augustus had gebeld, dan had ik dat nooit gezegd.
Maar moet je eens kijken augustus, hoe kort dat geleden is.
Klopt, ja.
Het is begin december nu.
I know. Ja.
Hoe voelt dat dit jaar voor jou? Ja. Deze 2 jaar. Ja. Kan je verklaren, burn-out, staat depressief zijn daarmee in verband?
Nou ja... Volgens mij wel, want...
Ik heb ook me depressief gevoeld, maar dat was wel een hele lange tijd daarna. Maar het was compleet anders wel.
Oké.
Was dit voor jou een beetje hetzelfde? Ik vind het nog steeds moeilijk om dat te zeggen.
Hoe bedoel je, was het hetzelfde?
Een burn-out en depressief zijn.
Nou, kijk, ik heb echt het gevoel alsof het daarin overliep.
Ja.
Want ook toen ik die medicatie kreeg, toen dacht ik opeens... Hé, zo moe ben ik toch niet. En terwijl ik heel lang gewoon zo moe was in mijn burn-out natuurlijk. En dat bleef maar. Dus ik werd niet minder moe.
Nee.
En ik dacht, nou ja, het zal wel. Ik probeer er gewoon mee te leven. Maar toen kwam op een gegeven moment die sombere gevoelens. En het leek dus echt een beetje alsof het daarin overliep. En toen ik dus met die medicatie dacht ik,
meteen of heeft het dan even tijd
nodig? Nee, dat duurt even. In het begin heb je vooral heel veel last van bijwerkingen.
Bijwerkingen?
Zo, van alles. Misselijk. Ik trilde heel erg van binnen. Dus ik was heel onrustig. Dus ik sliep daardoor ook niet goed. Hoofdpijn, dat soort dingetjes. Maar dat neemt ook weer af. Dus na een paar weken neemt dat af. En ga je de effecten ervan merken. Als die antidepressiva dan goed bij jou aanslaat. Wat het bij mij gelukkig deed. En toen merkte ik langzaamaan, op een gegeven moment zijn we nog gaan ophogen. Ik ben niet meer zo heel moe. En ik voel me weer wat lichter. En ik voel me weer mezelf ook vooral. Want ik herkende mezelf helemaal niet meer. En nu denk ik echt van, wow, ik voel me echt weer een soort van puber Vera haast.
Wauw.
Ja.
Wauw, wat cool.
Ja.
Maar is het eigenlijk gewoon, als ik zo naar jou luister, dat jij zo lang veel te veel van jezelf hebt gevraagd in ieder opzicht.
Ja.
Dat je helemaal op was. Dat je nu een soort achtbaan hebt gehad van 2 jaar.
Ja.
En dat je nu ready to rumble bent.
Ja, zo voel ik me ook echt.
Jij bent natuurlijk ook into self-care.
Ja,
ja,
tuurlijk.
Lief zijn voor jezelf. Absoluut. En dat was je natuurlijk ook altijd. Al heb je daar een andere blik op gekregen nu de afgelopen maanden, jaar?
Ja, nou vooral dat ik dus merk, bijvoorbeeld, ik heb een zakelijke bankrekening en een privébankrekening. En ik kocht altijd heel veel dingen van mijn zakelijke bankrekening. Ja. Omdat ik ze kocht om er bijvoorbeeld een video over te maken.
Mm-hmm.
En nu merk ik dat ik veel meer koop, boeken bijvoorbeeld, van mijn privébankrekening. Gewoon voor mezelf.
Ja.
En ik dus echt inderdaad mijn telefoon wegleg, uitzet. En gewoon iets doe wat ik wil, een momentje voor mezelf. En dat kan dus ook echt inderdaad wat make-uppen zijn. Lekker een maskertje doen. Maar ook gewoon, self-care is ook natuurlijk een afspraak afzeggen. Omdat je voelt van, ik moet aan mezelf denken, ik ben moe. Ik trek het niet en ik kies nu voor mezelf. Dus het zijn ook de dingen die niet per se zo leuk zijn. Of hè, dat je denkt, self-care klinkt natuurlijk heel leuk.
Precies, maar dat is dus zo waar. Ja. Self-care is je eigen grenzen durven aangeven.
Veel vaker nee zeggen.
Dapper zijn, dat is van het boek Ongetemd Leven van Glennon Doyle. Dapper zijn is naar je gevoel luisteren. Holy shit. Wow. En dan naar je grenzen luisteren.
Ja.
Vroeger dacht ik altijd dat dapper zijn was doorzetten op je tandvlees. Terwijl je eigenlijk niet meer kan.
Absoluut.
Dat je denkt, ik wil de auto niet uit. Ik heb hier geen zin in.
Ja, ja, echt. Dat ik zeg ook nu, ik ben zoveel meer. Het is zoveel meer duidelijk voor mij van, ik ben zelf de belangrijkste persoon in mijn leven. Dus ik wil mezelf gelukkig houden.
Ja.
Dat ik daardoor ook veel makkelijker nee zeg op dingen. Of het niet meer doe. Of het afkap. Of ook gewoon zeg als ik iets niet leuk vind.
Ja.
En natuurlijk is dat nog wel moeilijk. Natuurlijk is dat niet in elke situatie dat ik zomaar dat eruit gooi.
Nee.
Maar dat is echt voor jezelf zorgen op alle vlakken. Zo belangrijk.
Ja, ja. Wat fijn. Ja. Wat fijn. Als je het zo terugkijkt, hè, de afgelopen 2 jaar, laten we even pakken.
Ja.
Als je dan had kunnen kiezen, het was er niet geweest.
Ja.
Of het was er wel geweest.
Ja.
Wat had je dan?
Wel.
Ja?
Wel, ja.
Zo grappig, dat is de meest donkere achtbaan uit je leven. En toch had je het wel willen hebben.
Ja, maar ik weet niet hoe dat voor jou is.
Ja, 100% ja.
Ja,
wel.
Want
ja.
Weet je, als je er middenin zit, kon ik het echt niet zien. Mensen zeiden tegen me van, uiteindelijk leer je ervan. Ja. Ik dacht echt, rot op.
Ja, toen zei niemand dat tegen mij, hoor. Ja. Niemand zei tegen mij, dat is 10 jaar geleden. Dat niemand zei tegen mij dat ik er wat aan ging hebben. Het is meer dat als mensen me aankeken, dat mensen om me heen, die dachten echt, dit gaat nooit meer goed. Nee, dat is niet waar. Maar het was gewoon, niemand wist nog echt wat dat was.
Nee.
Maar ik kreeg laatst een berichtje van iemand die zei, Gwen, je hebt allemaal mensen met burn-outs en die doen allemaal of je echt pas geluk kan hebben en succes als je een burn-out hebt gehad. Nou, dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Maar ik geloof wel dat het je gegeven wordt zodat je een aantal lessen kan leren. Mm. En dat je je leven kan fine-tunen.
Ja.
En dat je er op een betere manier uitkomt.
Ja.
Maar dat je dus echt, net als op een survivalbaan, ben je aan het klauteren en ben je obstakels aan het overwinnen.
Ja.
En dat doe je dan ook. En
ja.
Ja, kijk, ik had ook gewoon een medium leven kunnen blijven houden waar ik continu gewoon niet optimaal gelukkig was. Ik zie gewoon dat het me allemaal tools heeft gegeven.
Ja.
Waardoor ik mezelf gelukkiger en nog lekkerder in mijn vel kan laten zitten.
Ja. ja, voor mij is het ook... Weet je, ik heb nu die scheiding van privé en werk veel duidelijker. Ja. Veel duidelijker dat ik voor mezelf kies. En ook veel duidelijker een doel voor ogen. Mm-hmm. En dat werkt veel makkelijker en veel fijner. En ik heb veel meer alles los kunnen laten waarvan ik dacht dat het moest zijn.
Ja.
Dus ja, ik kijk, weet je, als je privé en werk ook kan scheiden, dan zit je gewoon helemaal goed. Maar voor mij ja, stond alles natuurlijk in teken van werk. En ik heb er gewoon zoveel van geleerd. En als ik kijk nu, voel ik me gewoon zo goed. En al die lessen had ik nooit kunnen leren zonder mijn burn-out. Dat was me echt nooit gelukt.
Nee. Nou, wat fijn! En dit is nog niet het laatste wat wij samen gaan doen. Yes. Aankomende donderdag komt er een Turbo Gwen live, waarin jij jouw allerbeste tips geeft.
Ja.
Tips voor een beter, leuker, lekkerder leven. Ik ga voor het eerst een Turbo Gwen collab doen. Dat is super spannend. Ja, want wow. ja, ik dacht gewoon, nou, dit vind ik leuk, maar hoe ga ik nou iemand vinden die dit ook kan doen? Nou, na dit gesprek weet ik nog beter dat jij echt de perfecte eerste collab. De week daarna nog een Turbo Gwen, waar wij allerlei vragen hierover beantwoorden. Dus dit is het zeker nog niet. Hou mijn YouTube-kanaal in de gaten. Volg Vera ook overal op Instagram en ook op haar YouTube-kanaal. Dat is allebei de naam Vera Camilla.
Ja.
Camilla.
Ja. Maar je schrijft het dus als Camilla.
Ja, je schrijft het als Camilla. En wij gaan ook nog samen een video op jouw kanaal opnemen, ergens in het volgende jaar.
Ja.
Dus de aankomende soort van weken ben je gewoon zoet met ons.
Ja.
Wow. Ja. Het gewoon één groot mooi geheel.
Ja.
En om nog eventjes af te sluiten. Jij hebt net gewoon geraden wat voor oogschaduw ik op had. Ja.
Ik dacht van, zou ik erop gokken? En toen dacht ik, ja. Ik ga het gewoon zeggen.
Ja, Charlotte Tilbury. Ja. Nou, dat is de allerleukste. Ik zoek al een hele tijd een moment om dit in het gesprek te pompen. Omdat ik zo verbaasd ben dat jij gewoon raadt wat voor oogschaduw ik op heb.
Ja, 11 jaar ervaring, hè?
11 jaar ervaring, je weet gewoon wat er op mijn ogen zit. Nou, ik vond het heel fijn dat je er was, dat je zo open bent. Dit is wat nodig is om taboes te doorbreken.
Ja.
En dat is niet makkelijk, want je laat jezelf van de kwetsbare kant zien. Terwijl jij natuurlijk ook gewoon lekker happy, de peppy en gezelligheid, lang leven de lol. Ik kan me voorstellen, zeker nu. Het is zo vers nog allemaal.
Ja.
En je bent nog helemaal niet zo lang bezig met je medicijnen. Mm. Je hebt een depressie gehad dit jaar. Tussen al het coronageweld. Daarvoor een burn-out. En je bent er zo open in, dat ik denk dat een hele hoop luisteraars denken, fuck, dit is fijn om te horen.
Ik hoop
het. En dit zorgt ervoor, denk ik, ook echt dat er mensen die hier last van hebben of zich gewoon even niet zo lekker voelen, dat die stap wat minder klein wordt om met je beste vriendinnen, maar ook met je ouders, dat je het gewoon bespreekt.
Ja, ja, dat is zo belangrijk.
Gewoon praten erover. Ja. Waarom is mentaal ongemak, is het vaak onbespreekbaar? Dat is toch ongelooflijk. Daar moeten we vanaf als wij ooit.
Absoluut, ja.
Ik denk over 10 jaar hierop terugkijken, dan moet het de normaalste zaak van de wereld zijn. Toch?
Helemaal mee eens.
Geef je aan je baas dat je depressief bent, krijg je ook gewoon een bos bloemen.
Ja.
Dat is het doel. Dankjewel. En we gaan door naar de YouTube-video's.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.